BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Met straks nieuws van de autoriteit Consument en Markt. Want die heeft al laten zien te kunnen opboksen tegen Amerikaanse techreuzen zoals Apple. Maar nu wil die waakhond nog harder blaffen en bijten waar nodig. Want in de richting van cloud providers. Over dat nieuws hoor je zo meer. En hoe moeten we ons allemaal, van bedrijven tot overheid, voorbereiden op de naderende quantumcomputers die zo huidige beveiliging kan passeren. Daarover praten we zo met TNO, CWI en de AIVD. Maar eerst, Ben van den Burg.
Ja.
Heel kort, even dit.
Vertel.
Ik sprak de Nederlander die Tetris groot heeft gemaakt van mijn podcast All in the Game. Luister die nu. Interview met Hank Rogers, die het spel inmiddels 500 miljoen keer verkocht in 35 jaar tijd uit de Sovjet-Unie haalde. Dat verhaal kun je nu zien in de film Tetris op Apple TV+. Wat wil jij over die man weten?
Nou, wat ik wil weten, kijk, er zijn mensen die rijgen succes na succes. Weet je, allemaal apps in de App Store, die gaan allemaal goed en die hebben hit na hit. Nou, en je hebt ook mensen die hebben één hit, één keer muziekhit, één keer wereldkampioen, één keer Tetris naar Nederland gehaald.
Maar, het hele Westen, maar ga verder.
Het hele Westen. Maar heeft hij, Hank Rogers, heeft hij alleen maar Tetris een keer naar het hele Westen gehaald? Of heeft hij daarna ook nog wat gedaan?
Nou, hij heeft daarna heel veel met duurzame energie. Nee, de game-industrie doet er niet meer veel mee.
Eén keer in de game-industrie?
Tetris, ja, hij zegt ook, waarom zou je de kip met gouden eieren ooit wegdoen?
Nee.
Want Tetris blijft populair.
Ja, maar het is wel opvallend. Dan gaat hij nu dus naar de duurzame energie, vertelde je net.
Al jarenlang, ja.
Ja, maar het is dus best wel apart. Dat je niet die expertise dan uitbouwt, je bouwt groot. Wordt en in de
Maar is dat zo, Ben? Want als jij de game hebt grootgemaakt die iedereen leuk vindt, dan kun je misschien ook wel de duurzame manier van energie opwekken die iedereen nodig heeft.
Ja, dat is misschien iets zinniger voor een samenleving, maar ik denk dat het van had ook de tweede Activision Blizzard kunnen starten.
Ja, gemiste kans.
Nou, dat weet je niet.
Volgende keer moet jij maar meepraten als we Henk
dat weet ik niet. Hebben.
Digitaal.
Cloudbedrijven kunnen hun borst nat maken voor de autoriteit Consument en Markt. Want die waakhond grijpt naar nieuwe wetgeving om duidelijk te maken hoe overstappen tussen providers gemakkelijker moet kunnen. Dat is de nieuwste stap van de ACM, die onlangs al bekend maakte de pijlen nadrukkelijker op de techsector te richten door te samenwerken met de autoriteit Financiële Markten, autoriteit Persoonsgegevens en het Commissariaat voor de Media. Maar wat betekent dit nou in de praktijk? En hoe gaat het verder dan alleen de cloud tot aan digitale winkels en uiteraard ook AI? Om deze aankondiging hier als eerste toe te lichten, praten we nu met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Welkom, Martijn.
Hartelijk dank.
Goed dat je er bent.
Leuk om te zijn.
Heel goed. Jullie willen dus dat overstappen tussen cloud providers makkelijker moet worden. Hè? We kennen het verhaal. Klanten worden in een ecosysteem gezogen. Zogenoemde lock-in. Dat moet stoppen. Wat is voor jullie de belangrijkste nodigheid om dat af te dwingen?
Ja, wat we hebben geprobeerd is, we hebben eerst eigenlijk een onderzoek gedaan naar wat is nou het probleem. Is er eigenlijk wel een probleem? En wat we hebben gezien, dat inderdaad gebruikers het lastig vinden om hun data uit de ene cloud over te hevelen naar de andere cloud. Of om data voor dezelfde applicatie uit twee clouds tegelijkertijd te gebruiken. Interoperabiliteit.
Juist.
En interconnectie.
Ja.
Dat zijn de twee lastige punten. We hebben gekeken of we daar met ons bestaande wetgeving daar wat aan kunnen doen. Maar eigenlijk is de conclusie dat kan misschien wel, maar dat kost heel veel tijd en moeite. We wachten liever op één van die hele belangrijke nieuwe Europese wetten die eraan zit te komen.
Yeah.
De Data Act, waarin dat goed is geregeld.
Ja. Mag ik gelijk?
Ben.
Het is voor consumenten. Dus ik sta in de iCloud en ik heb wat in de Dropbox staan. Ik kan het heel makkelijk eruit halen naar Dropbox, naar iCloud en andersom. Ik praat nu over een consument. Ja. Waarom is dat moeilijk?
De grote problemen zitten bij de bedrijven.
Ja, precies.
De bedrijven die hebben hun enterprise systems, hebben die bij één cloud ondergebracht. Die wilden bepaalde applicaties gebruiken uit een andere of in een andere cloud laten draaien. Maar die twee moeten wel goed met elkaar communiceren. En dat loopt op dit moment lastig.
Ja. Yeah. Maar oké, dan gaat het dus vooral om mededingingswetgeving. Die is niet toereikend eigenlijk. Hè. Je zegt zelf al, die nieuwe Europese wetten, de Digital Markets Act, die begin dit jaar is ingetreden. Die moet digitale marktmacht reguleren. De Data Act wordt nog geformaliseerd over datadeling. Maar dan zeggen we toch ook gewoon, ja, de wetten voor mededinging zijn verouderd.
Nou, de wetten voor mededinging, net als de wetten voor consumentenbescherming, die werken wel goed voor allerhande mededingingsproblemen of voor allerhande consumentenbeschermingsproblemen.
Mm-hmm.
Maar wat je ziet, er zijn er een aantal marktproblemen in de digitale economie, die kunnen beter met specifieke wetten worden opgelost. Net zoals je specifieke wetten hebt voor de bancaire sector.
Ja.
Die zou je in theorie misschien ook wel kunnen oplossen met algemene mededingingswetgeving en algemene consumentenbescherming. Maar het is beter om specifieke wetgeving te hebben. En daarom komt er nu deze digitale reguleringsrevolutie aan. Want zo zou ik het eigenlijk wel willen noemen.
Ja, ik wil even naar het om. Dus een bedrijf, ze kunnen multicloud, ze kunnen en iets zetten bijvoorbeeld in Azure, en ze kunnen iets zetten in AWS. Maar stel je voor, ze hebben alles in Azure gezet.
Ja.
Nu zegt AWS, joh, bij ons kan je heel makkelijk, kun je heel makkelijk migreren, want AWS wil natuurlijk alle data in AWS hebben. Jullie hebben onderzocht dat dat dus niet waar is.
Ja, het is in ieder geval veel moeilijker dan het lijkt. En dat heeft te maken met geld, en dat heeft te maken met werkt het technisch op elkaar. En een van de problemen met de cloud is dat het is eigenlijk vrij goedkoop om erin te komen, maar het is heel duur om eruit te gaan. Het is een soort Hotel California. You can check in anytime, but you can never check out.
En heb je ook onderzocht dat nu op dit moment de cloudbedrijven gewoon bijna gratis die migratie verzorgen, want ze willen die data hebben?
Ja, dus de cloudbedrijven die het ontvangen,
ja?
Die zijn inderdaad heel welwillend. Maar de cloudbedrijven die het moeten laten gaan, die zijn veel minder welwillend.
Ja, maar
die willen graag dat je blijft.
Maar nu heb je ook nog de situatie dat bijvoorbeeld Microsoft kan zeggen, als je bij ons in de cloud werkt met Azure, hou je ook meer uit je communicatie met Outlook en Teams. Kun je documenten maken met Word en PowerPoint. Daar komt nu bij de rappe opkomst van AI-toepassingen, ook allemaal aangedreven door de cloud. Hoe kun je daar dan ook een stokje voor steken?
Nou ja, doordat we willen dat, en dat willen wij niet, maar dat heeft de Europese wetgever, die gaat dat in die wet zetten. In die Data Act komt dat. Dat gebruikers eigenlijk op een goede manier gebruik kunnen maken van verschillende clouds en dan dezelfde voordelen hebben als je het in één cloud zet. Dus Microsoft kan dan niet langer zeggen, joh, het is een voordeel als je het allemaal bij mij hebt, want dan werkt het allemaal net iets beter. Mm-hmm. Nee, het moet net zo goed werken als je een deel bij Microsoft en een deel bij een andere cloud provider.
En jij zegt eigenlijk, ik hoorde je net ook het woord interoperabiliteit gebruiken, daar scharniert je het op. Als we die interoperabiliteit kunnen garanderen, juridisch en technisch, dan zijn we er.
Dan zijn we er. En dan moet je ook nog de dataportabiliteit goed hebben. Dus de data echt weghalen van de een en het brengen naar de andere. Maar de interoperabiliteit, zodat je multicloud oplossingen kan gebruiken en dat het technisch goed werkt,
ja,
dat is nu nog onvoldoende geregeld. Dat moet beter.
Ja, maar ik snap het echt niet. Want kijk, ik heb wat je zegt met dat Azure voorbeeld, met Microsoft voorbeeld. Oké, dan heb ik alle voordelen en mijn SharePoint. Dan heb ik alles in Microsoft. Nu zeg ik van, het is heel makkelijk interoperabel. Ik kan in één keer naar AWS. Ja. Maar dan heb ik niet mijn SharePoint. Want die service biedt AWS niet aan. Dus dan kan je, of moet je dan een tussenlaag hebben dat je dezelfde capabilities hebt, sorry voor het woord, als Azure en AWS.
Je moet zorgen dat je met gemeenschappelijke standaarden werkt, zodat je dus de data van de ene cloud provider kan gebruiken voor de applicatie die draait bij de andere.
Ja, maar dan heb ik niet de functionaliteiten die bijvoorbeeld Microsoft heeft.
Dezelfde functionaliteiten.
Maar hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Ja, dat moeten die bedrijven, die moeten dat gaan regelen. En die moeten zorgen dat dat goed is. Want namelijk, wat is het alternatief? Het alternatief is dat iedere cloud provider steeds sterker wordt en steeds beter zijn eigen positie weet te handhaven.
Ja.
En wat gaat er dan gebeuren op een gegeven moment? Dat hij onvoldoende zijn best gaat doen voor de klanten.
Ja.
Onvoldoende innoveren, hoge prijzen rekent.
Ja, dat is
een groot probleem. Maar ik zal me heel concreet maken.
Ja, Ben.
ChatGPT draait op, dat weten we allemaal, op Azure, Microsoft. Ik heb al mijn ChatGPT prompts, ik heb alles erin, staan maar alles. Nu zeggen we van, je kan vanaf dit moment heel makkelijk alles naar AWS brengen. Heel makkelijk, in één keer interoperabel, paf. Ja, maar ChatGPT zit niet in AWS, dus die functionaliteit mis ik.
Klopt, maar wat je dus moet hebben is, je gebruikt je data van de ene cloud provider. En die moet goed kunnen werken met
het
programma
we
bij de ander.
Ja.
En dat is op dit moment onvoldoende, doordat die standaarden niet goed op elkaar aansluiten.
Ja, maar die functionaliteiten, want daar wil ik naartoe, heb ik dan niet, want ik ben naar AWS gegaan. En die hebben andere functionaliteiten. Ik heb geen ChatGPT meer. Ja,
maar je gebruikt ook ChatGPT. Dus je houdt een strategie waarbij je twee verschillende contracten hebt.
Ja.
Je hebt een contract met twee verschillende providers, en die ga je combineren.
Moet ik het dan een beetje zo zien dat ik heb mijn foto's in de cloud staan bij Google Foto's, maar dat kan ik ook op mijn iPhone met iOS gebruiken?
Ja, ik vind het ingewikkeld om het precies aan de hand van zo'n heel concreet voorbeeld
te doen. Ja, maar dat is wel fijn.
Dat zouden we eerst moeten onderzoeken.
Mm.
Maar laat ik maar zeggen, in abstracto, in theorie, is antwoord op ja.
Oké, nu hebben we het vooral over Amerikaanse bedrijven. Maar we zeggen ook vaak, we willen meer Europese alternatieven op het gebied van cloud. Dan wordt het een kip-ei-verhaal, want ja, die Amerikaanse bedrijven investeren al lang, houden hun voorsprong vast. Zit dat ook in jullie strategie? Of zeggen jullie, ja, maar alternatieve Europese spelers op de cloudmarkt stimuleren, dat is niet aan ons?
Nou, we vinden het wel heel goed als het zou gaan gebeuren. Dus we zijn er, hè, en ook een van de redenen om deze Data Act aan te nemen, is omdat je het hierdoor mogelijker maakt voor bedrijven om wat kleiner te beginnen en van daaruit op te schalen. Want dat betekent namelijk dat een klant niet in één keer helemaal over moet, maar die kan gedeeltelijk in porties over.
Ja.
En daarmee vergroot je dus het aantal spelers wat clouddiensten op allerlei mogelijke manieren kan gaan aanbieden. En vergroot je ook de kans dat er goede Europese alternatieven ontstaan.
Ja.
Het echt direct stimuleren van met subsidies of wat voor manieren van Europese alternatieven, dat is niet ons domein, maar als dat zou gebeuren, zouden we dat van harte toejuichen, want het is goed voor de concurrentie.
We gaan even uitzoomen, hè, naar de hele techsector. Want onlangs kondigden jullie ook aan dat jullie daar strenger naar gaan kijken in een samenwerkingsplatform, digitale toezichthouders. Daarvan ben jij, Martijn, ook voorzitter. Dat is met die andere waakhonden die ik net al aanhaalde. Nu was er ook onlangs het nieuws dat er twee kamers komen om toezicht af te stemmen op online platforms en AI. En dit is misschien een beetje cynisch, maar dan voelt het voor mij als bureaucratie op bureaucratie stapelen. Of hebben jullie die nieuwe divisies nodig om meer grip op die thema's te krijgen?
Wat we hebben doen, is er komt een ongelooflijke hoeveelheid nieuwe wetgeving aan.
Ja.
Dat ziet iedereen aankomen. En wat we willen doen, en die wetgeving die ziet soms op consumentenbescherming, soms op privacy, soms op mediaregulering, soms heeft het te maken met financiële producten.
Mm-hmm.
Dus er zitten allerlei kanten aan. En dan kan je natuurlijk in theorie zeggen, nou weet je wat, we laten één toezichthouder alles doen. Maar dan ga je in een groot bureaucratisch gedrocht oprichten en maak je niet gebruik van de kennis die nu al aanwezig is bij de andere toezichthouders. Waar we voor moeten zorgen is dat die verschillende toezichthouders wel heel goed samenwerken. En daarom hebben we dat samenwerkingsplatform opgericht. En wat eigenlijk dat samenwerkingsplatform belangrijkste doel is, om te voorkomen dat er gaten vallen in het toezicht. De ene toezichthouder denkt, kijk jij daarnaar.
Ja, precies, maar die andere
zegt, nee hoor, ik dacht
en daar kijkt niemand naar.
Of die moeten ervoor zorgen dat er geen overlap plaatsvindt. Zodat bedrijven worden geconfronteerd met de ene toezichthouder zegt je moet het zus doen en de andere toezichthouder zegt dat je moet het zo doen.
Ja, ja.
En we willen dus op die manier dat toezicht afstemmen. Daar hebben we die samenwerking voor opgericht. Daar hebben we nu het eerste jaar een beetje proef gedraaid. En eigenlijk als die nieuwe wetten van start gaan, dan gaan we echt ook gezamenlijk en gecoördineerd handhaven.
Ja, dus en dan zijn die uitgangspunten die er nu zijn, dus die thema's, dat is dus de effectieve online informatieverstrekking. Daar zie jij gaten. Of de online kindermarketing, daar zie je gaten. Of de transparantie van influencers, daar zie je gaten.
Nou, wat we hebben daar gedaan, is je bent met verschillende toezichthouders. Ze hebben allemaal verschillende geschiedenis en een verschillende blik. Een van de dingen dat we allemaal mee te maken hebben, is dat we transparantie belangrijk vinden. Je wil de consument of bedrijven, wil je vooraf laten weten wat hun rechten zijn, wat hun mogelijkheden zijn. Nou, daarom hebben we al heel lang, werken we met algemene voorwaarden. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat heel weinig mensen die algemene voorwaarden ook echt lezen. Cookies worden geklikt. Algemene voorwaarden vind je na 25 kliks, vind je het. Niemand die het leest.
Ja.
Dus daar heb je niks aan. Dus wat we met z'n allen hebben gezegd, we moeten daar naar een andere manier gaan. En dat moeten we eigenlijk op dezelfde manier doen. En daarom hebben we het begrip effectieve transparantie ingericht. Daar hebben we gemeenschappelijk standpunt over. Dat er eigenlijk op neerkomt, algemene voorwaarden achter een grijs i'tje heel ver weg op de site, dat voldoet niet. Waar het om gaat is dat je moet meten en moet kijken of consumenten begrijpen wat hun rechten zijn.
Ja.
En pas als ze het begrijpen, kun je spreken van effectieve transparantie.
Maar dat lijkt me ontzettend moeilijk, Martijn. Want ik bedoel, het is één ding om een gebruikersovereenkomst pagina's lang even langs te laten scrollen en mensen letterlijk te laten klikken op het kruisje. Het is een andere om meetbaar, inzichtelijk en ook verantwoordelijk stellen voor iedereen, zowel de aanbieder als de ontvanger, moet snappen waar ze mee akkoord gaan.
Ja. En
hoe
wij
gaan
willen
dat afdwingen dan?
Kijk, dit zijn professionele bedrijven. Die zijn niet anders gewend dan te testen. En te proberen te begrijpen hoe consumenten beslissingen nemen.
Ja.
Maar dan voor hun eigen gewin. En dat is prima. Nu willen we dat die bedrijven hunzelfde kennis gebruiken. dat ze goed proberen te zien, begrijpen de consumenten eigenlijk wel wat ze klikken. Dus ze zijn, het zijn slimme consumentenbedrijven. Dus dat kunnen ze onderzoeken. En wij vragen ze ervan, laat ons zien of consumenten eigenlijk wel begrijpen wat je hen vertelt via de algemene voorwaarden.
Dus dat moeten ze dus rapporteren.
Ja.
Dus een van de uitgangspunten is, transparantie kan alleen effectief zijn als mensen de informatie vinden en begrijpen. Dan denk ik, ja, de. Maar dan moeten ze dus aan jou bewijzen van inderdaad, ze begrijpen het, de informatie kunnen ze vinden en ze begrijpen het. Dat moeten ze bewijzen.
Nou, zo niet alle bedrijven hoeven permanent een rapportage aan ons te leveren, maar als wij een vermoeden hebben dat er, dat ze er niks van begrijpen, dat consumenten er niks van begrijpen, dan gaan we dat onderzoeken. En dan moeten die bedrijven moeten laten zien, nee, de consumenten begrijpen het wel, want dat onderzoeken wij van tijd tot tijd.
Dus
zij moeten actief, de bedrijven moeten actief nadenken over wat zijn nou de belangrijkste elementen voor consumenten.
En hoe ga je dat handhaven?
Door
wat voor stok heb je?
Uiteindelijk,
of heb je een carrot?
We hebben de stok en de carrot. Dat is altijd belangrijk. De carrot is hier dat we ook willen laten zien welke bedrijven het goed doen.
Ja, ja.
Want dat inspireert. En dat zal, consumenten ook vertrouwen geven. Van, goh, kijk, daar kan het en daar zit het goed in elkaar.
Heb je daar nu een voorbeeld van?
Nee, want dit doen we nu nog
maar
niet.
Misschien heb je in je onderzoek eentje gevonden. Nee, een stok.
Maar we zien, de stok is dat de bedrijven die zeggen natuurlijk vaak, ja, ik heb het helemaal niet. Voorkeur. Ik heb gediscrimineerd in de zin, ik geef mijn eigen producten voorkeur boven die van anderen bij de zoekresultaten.
Ja. Herkenbaar dit.
En dan zeggen die bedrijven, ja, maar ik heb uitgelegd dat ik dat doe en hoe ik dat doe.
Transparantie.
Maar dan zeggen wij, nou, hoe duidelijk is dat? Begrijpen consumenten dat?
Ja.
Heb je dat daadwerkelijk onderzocht? En als die bedrijven zeggen, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit onderzocht, dan zeggen we, ja, dan is het geen transparantie waar jij je achter kan verschuilen.
Maar ik wil de stok horen.
Stok is dan de boete.
De boete. Ja, en dat is weer 4%.
Ja, die kunnen. Het verschilt een beetje per overtreding, maar die boetes die zijn hoog en die doen pijn.
Ja, boetes, ook die percentages waar Ben naar verwijst, die zitten ook verwerkt in die nieuwe Europese digitale wetgeving. Hè, de Digital Markets Act, de Digital Services Act, die nu allebei worden uitgerold. De AI Act hebben we vaak al gesproken, is nog in wording. Data Act halen jullie ook aan, die kennen we nog wat minder. Maar mijn vraag is, zijn die wetten nou ook echt goed? Want we horen van politici, nou, nu gaan we ze aanpakken, die techbedrijven. Maar dan spreken we techjuristen ook in dit programma. Die zeggen, nou, het zou nog wel iets sterker kunnen. Want er is toch wat water bij de wijn gegaan vanuit de invloed van Amerikaanse ambtenaren. Of is die voor jullie goed genoeg?
Ik zou zeggen dat die goed genoeg is.
Ja. Maar jullie kunnen mee uit.
Het kan beter, maar zo'n wet is ook een politiek compromis.
Ja.
Dat is ook de realiteit. Wij kunnen met deze wet prima uit de voeten. En ik zou bijna zeggen, laten we nou eerst gewoon eens proberen het met deze wetten te doen, voordat we nu al gaan praten over nieuwe wetten.
Ja, ja.
Want die bedrijven die worden ook knettergek als je die wetten steeds verandert.
Ja.
Dus we willen ook dat het heel, ja, nu gaan we gewoon aan de slag. Maar, heel belangrijk, het is natuurlijk niet zo dat als je met een wet begint, dat dan de dag na de inwerkingtreding alles in orde is.
Nee.
Dus het betekent ook dat wij voorlichting gaan geven aan bedrijven hoe ze dat moeten doen. Dat we met bedrijven in gesprek gaan. Dat is een heel traject van naleving om ervoor te zorgen dat bedrijven, ja, eigenlijk doen wat er in de wet staat. Maar die wetten, dat zijn open normen vaak. Hè. Je zult transparant zijn. Je zult redelijke voorwaarden hanteren.
Ja.
Nou, dus dat betekent dat ze in concrete gevallen moeten worden ingevuld door de toezichthouder. Nou, en dat zullen we doen. Daar zullen we normen voor stellen. Dat gaan we niet meteen doen met alleen maar boetes.
Mm-hmm.
Uiteindelijk, ik zeg vaak, onze core business is niet het uitdelen van boete, maar het core business is ervoor te zorgen dat bedrijven de wet naleven.
Ja.
En een boete is een instrument daarvoor, maar is niet het enige instrument.
Ja, nog even over concrete dossiers en boetes gesproken. Terug naar vorig jaar, want dit was internationaal nieuws, week na week. Het aanpakken van Apple's macht over de App Store. Vooral met de commissie die dating-apps moet betalen bij transacties, even kort samengevat. Wat is de huidige status van die zaak?
De huidige status is dat Apple in bezwaar is gegaan.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat je eigenlijk gedwongen wordt als bestuursorgaan om nog een keer je hele analyse te doen en te kijken of je op hetzelfde punt uitkomt.
Dus jullie moeten eigenlijk al je huiswerk opnieuw doen?
We moeten al ons huiswerk opnieuw doen. En een complete heroverweging van het oorspronkelijke besluit. Nou, daar zijn we mee bezig. En dat gaat niet heel erg lang meer duren, maar het is ook niet morgen al klaar.
Dus ja. Maar dat is dan toch eigenlijk gewoon tijdrekken door Apple?
Ja, maar in de tussentijd moeten ze wel voldoen aan het besluit.
Ja, dus jullie hebben allebei extra huiswerk gekregen?
We hebben alle twee extra huiswerk gekregen. Maar die Apple-zaak die laat twee dingen heel goed zien. Die laat ten eerste zien dat het mogelijk is voor nationale toezichthouders om echt een vuist te maken tegenover hele grote big tech bedrijven.
Mm-hmm.
Maar die laten ook zien dat je het niet alleen kan doen. Ja. We hebben in deze zaak nauw samengewerkt met de Europese Commissie.
Ja.
En dat is ook het model wat we voor de toekomst zien voor eigenlijk de hele regulering van de big tech sector. Dat je moet samenwerken binnen je eigen land met andere nationale toezichthouders.
Ja.
Maar ook binnen Europa met de Europese Commissie en andere vergelijkbare toezichthouders. Dus de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders is veel belangrijker geworden door die digitale reguleringsrevolutie.
Ja, die we in Europa zien. Even over Europa gesproken. Mijn favoriete dossier, de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Ja. Voor bijna $70 miljard. In ons werelddeel moet die deal door de EU worden goedgekeurd. Zal later in april blijken. Is de ACM daarbij ook betrokken?
Nee, dus we hebben in Europa een systeem waar er eigenlijk een soort verdeling van de fusies is. Dus als het een bepaalde grootte is, dan doet alleen de Europese Commissie het. En als het wat kleiner is, doet alleen de ACM het. Of nationale toezichthouders in Europa.
Ja, oké. Okay, dus jullie zijn eigenlijk helemaal niet aan zet geweest.
Nou ja, we weten wat er speelt en er wordt om onze mening gevraagd. Maar het is de Europese Commissie die.
En wat is die mening?
Nee, dus dat is het.
Wil ik die mening weten.
Die is geheim.
Dus er is wel wat huiswerk in dit dossier gepleegd.
Klopt. Ja. Er is wel wat huiswerk. Maar de bulk van het werk en de verantwoordelijkheid voor de beslissing ligt helemaal bij de Europese Commissie.
Maar dat is ook interessant, want ik las ook in het FD in een interview met jou dat jullie aanvankelijk niet alleen klachten wilden aannemen en onderzoeken doen, maar nog meer dan dat. Maar jullie hebben de huidige rol geaccepteerd, zal ik maar zeggen. Die gaan jullie nu aannemen. Maar wie moet dan ook echt gaan zorgen dat je bedrijven wetten gaan naleven? Dat de digitale economie echt eerlijker wordt? Dat er niet jaren aan procedures gaan komen? Is dat dan aan de rechterlijke machten?
Nou ja, het is een door al die wetten, hè, want je noemde ze er een aantal en er zijn er nog een paar.
Juist.
En in ieder van die wetten is weer een beetje een verschillende bevoegdheidsverdeling. Dus soms is het alleen de Europese Commissie. Soms is het de Europese Commissie en de nationale toezichthouders. Soms is het alleen de nationale toezichthouders. En dan hebben we ook nog de variant, die nu gaat worden onder de DMA.
Mm-hmm.
Is dat de Europese Commissie en de nationale toezichthouders samen gaan werken in één team.
Okay.
Uiteindelijk zijn het die toezichthouders gezamenlijk die verantwoordelijk zijn dat de naleving gaat plaatsvinden.
Ja, Martijn, ik heb een ander type vraag. Ik heb het idee dat de laatste jaren de versnelling in wetten best wel is doorgezet digitaal. Dus dat is echt sneller gegaan.
Vooral in Europa bedoel je dan?
Europa, maar ook in Nederland. Ja, wordt echt,
zelfs langzaam zeker in de VS misschien.
VS wel bovenop. Wat hebben jullie veranderd in de organisatie of manier van samenwerken dat ook lukt?
Nou, er zijn eigenlijk twee dingen veranderd. Ik denk, die wetten die worden natuurlijk gemaakt door de parlementen. Dus er is een hele grote politieke
urgentie
en realiteit. We moeten wat doen. En we kunnen, dat was eerst nog de gedachte, nou, misschien kunnen we het wel met die algemene mededingingsregels of die algemene consumentenbeschermingsregels. Toen is er gedacht, nee, hier moeten we eigen wetgeving. Het moet een gereguleerde industrie worden.
Mm-hmm.
Maar daar heb je nog niks veranderd, organisatorisch, dat je het ook kan. Want je kan het beseffen, maar je moet het ook kunnen.
Klopt. Opschalen, meer capaciteit, meer geld.
Ja, en dan maken de parlementen de wetten. Mm-hmm. En vervolgens worden de toezichthouders aangewezen. En die toezichthouders, die groeien dan. Die nemen een aantal toe. En die moeten zorgen dat die wetten ook daadwerkelijk worden nageleefd.
Ja. Tot slot nog even. Jullie vergelijken dat permanent toezicht houden op techbedrijven. Eigenlijk met hoe dat gaat op de bankensector, las ik ook in jullie toelichtingen. Er moet ook een balans gevonden worden tussen elkaar aanspreken en verbinding zoeken met elkaar. Wat kunnen jullie van die hoek leren?
Wat wel mooi is wat in de bankaire sector is, is A, dat die samenwerking in Europa daar goed werkt.
Mm-hmm.
Dus toezicht op de Europese banken is een deel van de bevoegdheid zit bij de Europese Centrale Bank en een deel zit bij de nationale banken. Dus hoe zij dat doen, daar kijken we goed naar. Dat is denk ik één. Het tweede is, er zit het is niet alleen maar in het bankentoezicht dat ze om de hoek staan met de grote knuppel om op hun hoofd kop te slaan.
Niet alleen de stok.
Maar niet alleen de stok, maar het is ook de carrot en het is ook de dialoog die plaatsvindt.
Ja.
Nou, en dat is belangrijk. Dat moeten wij denk ik beter gaan leren dan we tot nu toe doen. Want we zijn eigenlijk nu vooral van de stok. Want dat is namelijk ons oude instrumentarium.
Want Alexander Verhuffelen, onze staatssecretaris, zei 2 weken geleden, het is best wel moeilijk in deze uitzending, moeilijk om in gesprek te komen met Big Tech. Ja. Ervaar jij dat ook?
Nee.
Om die dialoog te krijgen?
Nog niet. Nee, dat kan nog komen.
Bij jou gaat het goed.
Ik vind dat eigenlijk, het kan beter. Maar we zitten nog niet echt in de heat of the moment. Maar je ziet dat het langzamer
beter. De bereidheid is er.
En dat heeft te maken met dat we het als Europa samen doen. Ik ben ervan overtuigd dat als we als Nederland dit alleen zouden doen, dan zouden we geen deuk in een pakje boter slaan. De enige reden is dat we het als Europa samen doen en de Europese markt is te groot voor de big tech bedrijven om te negeren.
450 miljoen mensen, hè?
Precies.
Kun je niet zonder. Dankjewel, Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En straks praten we uitgebreid over hoe we ons nu moeten voorbereiden op de naderende komst van quantumcomputers. Ook al duurt dat nog tussen de 5 en 20 jaar. Blijf luisteren.
Dat zie je. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. De AIVD, TNO en het Centrum Wiskunde en Informatica presenteerden dinsdag een nieuw handboek voor de overstap naar kwantumveilige communicatie. En dat is volgens die organisaties hard nodig, want de kwantumcomputer zou hier rond 2030 al kunnen zijn. Hoe moet Nederland zich voorbereiden op de stap naar post-quantum cryptografie, oftewel PQC? PQC, als u wilt. En wat zijn de gevolgen van de komst daarvan? Dat gaan we nu bespreken met twee autoriteiten op dit vlak. Thomas Attema, onderzoeker bij TNO en het Centrum Wiskunde en Informatica, en Bas Dunnebier, hoofd weerbaarheid bij de AIVD. Welkom, heren.
Dankjewel.
Goed dat jullie er zijn. Waarom moeten we ons nu al zorgen maken over de kwantumdreiging?
Dat komt omdat de kwantumcomputer mogelijk in 2030 er al is. En dat betekent dat bepaalde soorten crypto dan gebroken kunnen worden. En dat betekent ook dat als statelijke actoren, dus landen die de geheimen van ons proberen te ontfutselen, nu gegevens al onderscheppen, ze straks ze kunnen ontsleutelen.
Ja, en met crypto bedoelen we de cryptografie. Dus de eigenlijk alle gevoelige informatie die nu nog beveiligd is. Maar hoe reëel is die dreiging dat inderdaad binnen 7 jaar al gewoon zomaar op straat kan belanden door quantumcomputers?
Ja, die kans is klein, maar wel reëel. Als AIVD zeggen we al sinds 2015 dat het op 2030 reëel zou kunnen zijn. En die tijd is nog niet geschoven.
Mm.
Dus het is niet, we weten niet precies hoe ver andere landen zijn. We weten wel hoe ver Nederland is. En daarom is nog steeds de kans reëel, wel klein, dat het in 2030 echt kan.
Maar dat baseert dus op wat ze nu aan kwantum-experimenten allemaal hebben.
Wat ze nu doen en de afgelopen jaren gedaan hebben. Maar we zien ook dat de ontwikkelingen op kwantumtechnologie, daar weet Thomas veel meer van dan ik, ontzettend snel gaan.
Nou Thomas, kom maar op. Hoe snel gaat dat dan?
We zien dat bijvoorbeeld IBM, een van de partijen die voorloopt in de bouw van een quantumcomputer, die heeft toch de afgelopen jaren het aantal qubits, dus de elementaire deeltjes van quantumcomputers, die ze op een chip kunnen plaatsen, hebben ze de afgelopen jaren toch maar steeds weer verdubbeld. Nou ja, als die exponentiële groei zich doorzet, ja, dan gaat het heel erg hard.
Ja. Thomas, kun je ook nog even voor de gemiddelde luisteraar uitleggen in het kort wat de verschillen tussen huidige computers en quantumcomputers nou ook weer zijn?
Quantumcomputers die werken eigenlijk met qubits. Dus klassiek hebben we bitjes, die zijn 0 of een 1. En quantumcomputers die werken met qubits.
Mm-hmm.
En qubits die kunnen in een zogenaamde superpositie verkeren.
Ja.
Dus die zijn eigenlijk op een bepaalde manier tegelijkertijd een 0 en een 1.
Ja.
Preciezer gezegd zijn ze een lineaire combinatie van die twee.
En dat zorgt er uiteindelijk voor eigenlijk exponentieel meer rekenkracht dan we nu gewend zijn. Hè?
Niet in het algemeen, maar wel voor het oplossen van specifieke problemen.
Oké, dus het moet heel erg op de juiste manier toegepast worden.
Exact.
Ja.
En wat we weten, en dat weten we eigenlijk al ver voordat deze ontwikkelingen, praktische ontwikkelingen in het bouw van quantumcomputer van start gegaan zijn.
Mm-hmm.
Namelijk in 1994, toen wisten we eigenlijk al dat een quantumcomputer heel erg goed in staat zou zijn om bepaalde cryptografie te breken.
Ja. Wat ik interessant vind, we hebben het in BNR Digitaal door de jaren heen wel eens over de quantumcomputer gehad. Ook in de technologie.
Ja, technologie heel veel.
Ja. Ja. Maar de grap is, wij volgen het dan op die manier. We nemen het voor kennis aan. Maar hoe volgen jullie de ontwikkeling op dit gebied? Want Bas, ik hoor jou net ook zeggen, we weten eigenlijk niet wat andere landen in de wereld hier al mee kunnen. Hoe moeilijk is het om de ontwikkeling op het gebied van quantum geopolitiek te kunnen volgen?
Heel moeilijk. Toch doen we dat als AIVD. We kijken naar de intenties die andere landen hebben. En we weten, omdat die bepaalde soorten cryptografie gebroken kunnen worden met de quantumcomputer, dat het bijvoorbeeld voor China en Rusland ontzettend interessant is om heel snel beschikking over een quantumcomputer te krijgen.
Ja. Yeah.
Dus dat kijken we actief naar. We kijken naar de intenties die deze landen hebben, die een offensief cyberprogramma hebben,
mm-hmm,
gericht tegen Nederlandse belangen. En we houden dus ook in de gaten hoe ver zij kunnen zijn, ervan uitgaande wat we zelf weten.
Ja.
We weten hoe ver de westerse wereld is.
Maar misschien wil ik het nu een beetje te spannend maken, maar is dit aannames? Is dit gissen? Of krijgen jullie ook intelligence binnen van, hey, ze zijn al een stuk verder daar in Peking?
We krijgen intelligence binnen. Hoeveel dat is, kan ik hier echt niet vertellen.
Nee, dat begrijp ik ook wel. Ja. Okay. Maar goed, de angst is dus gegrond. Zou je wel kunnen zeggen dat het al een beetje gelijk opgaat? Want in de VS zitten ze natuurlijk ook niet stil. In Europa weten we dus, want jullie zijn hier, dat we bezig zijn. Of is er een risico dat één partij hier heel veel macht mee gaat verwerven in de komende 5 tot 20 jaar?
Dat is de race die gaande is. Het is echt denkbaar dat één land echt voorop gaat lopen. We weten dat de Chinese inlichtingendienst intenties heeft om ook kwantumtechnologie te halen uit Nederland.
Oh.
Dus dat betekent dat zij ook wel kijken dat wij het goed doen. En ja, dat wij daarin als westerse wereld voorop lopen. Wij weten natuurlijk niet precies hoe ver zij zijn.
Nee. Maar de kijken van Delft is vrij veel, is vrij ver met quantum. Dus dan kijk je naar Chinese studenten die naar Delft komen. Daar ben je bang voor. En die bekijk je dan of die kennis niet meenemen terug naar China.
Ja, in het algemeen zien we dat China allerlei middelen inzet om kennis op te halen.
Dus ook op
waaronder
deze manier.
Ook het inzetten van studenten of medewerkers in dit soort instituten.
Ja, en denken jullie meer Europees of is het echt Nederland en gaat Duitsland ook keihard knokken?
Het is meer Europa, de westerse democratieën versus de landen die niet democratisch zijn.
Ja, de gebruikelijke geopolitieke spanning. Ja,
zeker weten.
Ja, precies. Ja. Thomas, we hebben het over 2030, maar het kan dus ook 2040 zijn. 2030 klinkt nog best vroeg, 2040 klinkt ver weg. Hoe weten we nou waar de voorspellingen naartoe gaan? Hoe fluïde zijn die?
Ja, dat is heel erg moeilijk. Wat Bas eigenlijk al aangaf, is het heel erg lastig om exact in te schatten wanneer die quantumcomputer nou in staat zal zijn om cryptografie te breken.
Mm-hmm.
Maar wat heel erg belangrijk is om mee te nemen, is dat data die we nu versturen, nu beschermen met cryptografie, vaak ook over 10, 20, 30, soms wel 50 jaar veilig moet zijn.
Yeah.
Denk bijvoorbeeld aan staatsgeheimen of medische gegevens bijvoorbeeld, persoonlijke data. Als je nu jouw medische gegevens van nu, als die over 30 jaar op straat komen te liggen, dan is dat nog steeds een hele onwenselijke situatie.
Ja, ja. Maar kan je er dan niet na over 20, 30 jaar nog een beschermingslaag overheen bouwen?
En dan ben je dus al te laat.
Dan ben je te laat.
Ja, maar ligt die even iets toe? Want ben je dan te laat? Want dan is het al gepakt met een quantumcomputer? Ja,
in de cryptografie moeten we eigenlijk altijd heel erg ver vooruit kijken. En de reden is omdat je zogenaamde store now decrypt later aanvallen hebt.
Ja.
Wat een aanvaller namelijk kan doen, is die kan nu eigenlijk allerlei informatie, vercijferde, versleutelde informatie aftappen. En gewoon die versleutelde informatie waar die nog helemaal niks mee kan opslaan.
Ja.
En dan wachten tot die quantumcomputer er is.
Dus eigenlijk alsof ik ben een inbreker, ik ga naar een museum en ik neem de kluis mee. Ik weet niet hoe de kluis open gaat, maar over 10 jaar weet ik dat wel.
Exact, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Ja, maar ik dacht, dan kan je weer een kluis over die kluis bouwen over 20 jaar.
Ja, maar dan ben je dus al te laat, want die kluis is al meegenomen.
Nee, maar dan een crypto veilig quantum.
Je hebt het over dingen die nu al gestolen kunnen worden en over 10 jaar ontsleuteld.
Ja, exact. Dus op het moment dat je die kluis nu steelt, die neem je mee.
Wel. Maar goed, over 20 jaar, dan heb je een quantum, post-quantum cryptografie.
Ja.
Ga je over die oude kluis, slechte kluis, die bouw je eroverheen. Dan ben je toch ook klaar?
Nee, dan ben je dus al te laat. Want dan, die kluis die is al in de handen, die is al meegenomen door de kwaadwillende partij.
Ja.
Op het moment dat de kluis is meegenomen,
kwijt, ja.
Als je die helemaal kwijt bent, dan kan je daar niks meer mee doen.
Ja.
Dan heb je daar geen controle meer over. Dan kan je daar geen kluis meer omheen bouwen.
PQC is dan toch belangrijk.
Nou, dat lijkt. Voordat we daar dieper op ingaan, leeft dit onderwerp wel een beetje? Want we hebben het er nu over. Leuk, boeiend.
Hier leeft het.
Wij interesseren ons ervoor. Maar ja, het is ook wel een beetje. Het voelt als een paradigmaverschuiving, weet je wel. Net zoals dat je mensen probeert te doordringen van belang van klimaatverandering. En dit moeten we nog beginnen met inleiden, zal ik maar zeggen. Hoe lastig is het om mensen ervan te doordringen in Nederland dat dit iets is waar we mee bezig moeten zijn?
Dat hangt heel erg vanaf wat de mensen zijn. Als AIVD zijn we er ons al heel vroeg van bewust, omdat wij ook de staatsgeheimen moeten beschermen. Dus wij zijn al jaren geleden begonnen met het voorbereiden van onze producten, zodat staatsgeheimen echt die 30 jaar veilig blijven.
Jullie hebben eigenlijk al een soort prototype quantumcomputers staan, zou ik maar zeggen.
Nee, prototype bescherming tegen quantumcomputers.
Ja, oké, zo moet
dus
ik het zeggen.
Dus de quantumcomputer zelf niet, maar wij weten wel dat de bescherming tegen een quantumcomputer, die post-quantum crypto waar we het over hebben.
PQC.
Dus die hebben wij al geïmplementeerd in onze producten. En dat moeten we ook, want wij moeten staatsgeheimen beschermen.
Ja.
Voor heel veel andere gebruikers, en dat geeft het handboek ook aan, komt nu het moment om na te gaan denken, wanneer moet ik gaan migreren?
Ja, maar dat vind ik een interessante vraag. Want voordat we zo meteen dieper in het handboek duiken, jullie roepen eigenlijk heel Nederland, de bedrijven, overheidsinstellingen op, denk hierover na. Maar we moeten al zoveel. Regelgeving, certificeringen, cloud-infrastructuur op orde, de huidige encryptie, dat moet dan ook nog eens volgens de moderne waarden, met duurzaamheid, brengt allemaal kosten met zich mee. Hoe moeten we dan aan bedrijven en instellingen duidelijk maken, dit moet je ook nog even doen. En het kost misschien nog geld ook.
Ja, en dat is echt een ontzettend goede vraag. Het wordt ook heel lastig om uit te leggen. Want bij heel veel van de dingen die je net noemde, is er een soort winst te halen of duidelijk waarom we het doen.
Precies.
En dit is eigenlijk iets wat een fundament weghaalt, wat je helemaal niet ziet. Maar als je het tapijt eronder uittrekt en de crypto werkt niet meer, dan liggen al die geheimen of die gegevens die je behandelt, die liggen wel op straat.
Ja.
Dus als je als ondernemer AVG-informatie hebt, dan zul je die echt mogelijk al sneller moeten gaan beschermen dan je nu denkt.
Maar hoe gaan deze gesprekken dan? Krijg je echt glazige blikken als je mensen probeert te doordringen van het belang? Of wordt er een beetje begrepen wat er moet gebeuren?
Steeds meer. Met name de CISO's, de Chief Information Security Officers in bedrijven en instellingen, hebben echt door dat dit eraan komt en dat ze iets moeten.
Digitaal.
We praten door over het daadwerkelijk future-proofen van belangrijke computersystemen en gevoelige info met oog op de naderende quantumcomputers. En dat doen we met onze gasten Thomas Attema van TNO en Centrum Wiskunde en Informatica en Bas Dunnebier, hoofd weerbaarheid bij de AIVD. Want hun organisaties brachten deze week een handboek uit over het omgaan met PQC, post-quantum cryptografie. Heren, we gaan even dieper in op dat handboek. Want jullie roepen bedrijven dus op om een diagnose te doen voor PQC. Bas, wat houdt dat in?
Nou, om echt goed te gaan kijken naar wanneer moet je gaan migreren. En het is overigens niet alleen bedrijven. Mm-hmm. Het zijn echt overheden, bedrijven, kennisinstellingen. Eigenlijk iedereen.
Elke instantie in Nederland.
Ja, moet zich gaan afvragen op welk moment moet ik me gaan voorbereiden op de komst van de quantumcomputer en dus die migratie in gaan zetten.
Ja.
En dat hebben we eigenlijk ingericht in het handboek aan de hand van zogenaamde persona. Dus typen gebruikers.
Ja. En kun je een paar voorbeelden van die type gebruikers noemen dan?
Ja, wij zijn een type gebruiker. Mm-hmm. Die noemen we de urgente adopters. Dat zijn eigenlijk de partijen die heel snel moeten schakelen. Die
dan
eigenlijk
heb je ook nu, de AIVD bijvoorbeeld.
AIVD bijvoorbeeld. Ja. Maar mogelijk zijn er ook andere instanties die nu al echt moeten gaan beginnen. Ja. Overigens is de AIVD echt niet de enige die al begonnen is. Er zijn er meer.
Ziekenhuizen bijvoorbeeld ook al?
Die zullen de inschatting moeten maken voor welke producten en welke systemen ze de beweging moeten maken. Mm-hmm. Wij hebben wel op die urgente adopters, de partijen met AVG-informatie, die zullen vrij snel moeten gaan. En medisch gevoelige informatie hoort daar gegarandeerd bij.
Ja, precies. Thomas, in hoeverre is de post-quantum cryptografie ook al gereed? Want er zijn ook algoritmes voor ontwikkeld die we hierbij moeten gaan gebruiken, als ik goed begrijp, toch?
Ja, exact. Nou, sommige van die algoritmes die zijn theoretisch, kennen we die al heel lang, al jaren. En de ontwikkeling van post-quantum cryptografie is denk ik in 2016 wel in de stroomversnelling gekomen. Mm-hmm. Toen NIST, een internationaal standaardisatieinstituut, een competitie heeft gestart om tot nieuwe post-quantum cryptografie, tot nieuwe algoritmen te komen. En afgelopen zomer, dus zomer 2022, zijn de winnaars van die competitie bekend geworden. Dus dat zijn 4 cryptografische protocollen.
Ja. Nee, ga maar door. Okay. Ik wil die 4 graag horen.
Nou, heel goed. En daar worden nu de standaarden van uitgewerkt.
Ja, maar ik wil het ook een beetje plat slaan. Weet je, kijk, die quantumcomputer komt eraan, of het naar 2025, 2030, dat doet er niet zo toe. Waar het om gaat, is dat je dus nieuwe cryptografische algoritmen krijgt.
Ja.
En die moet je gewoon maken, die moet je vrijgeven, die moet je aan iedereen geven. Die iedereen, eerst de urgente mensen, dan de minder urgente mensen, kan hanteren en kan gebruiken. Dat is eigenlijk de basis. Dus ik vraag aan vooral TNO in die hoeken en CWI, maak die algoritmes, maak ze beschikbaar. Gelukkig hebben jullie een hele mooie klant en dat is de AIVD. Die heeft ze nodig, die denken er heel lang over na. Maar dat is toch eigenlijk alles. Kom met die goede algoritmes.
Ja, op een bepaalde manier is dat alles. Maar het probleem is, als die algoritmes er eenmaal zijn, als die geïmplementeerd zijn, dan kunnen ze uitgerold worden. Alleen dat uitrollen, dat is een ontzettend complex proces.
Nou,
we hebben in het verleden gezien andere cryptografische algoritmes die breed gebruikt werden. MD5, DES, Triple DES. Dat zijn algoritmes die in het verleden ontzettend veel toegepast werden. Om die te vervangen, dat kost gewoon jaren.
Ja, maar vertel waarom dat moeilijk is.
Nou, omdat, wat Bas eigenlijk net al aangaf, cryptografie is het fundament eigenlijk onder de cybersecurity. Dus we hebben eigenlijk helemaal niet door dat we constant cryptografie aan het gebruiken zijn. Als wij een HTTPS-verbinding opzetten op het internet, als wij een WhatsApp-berichtje versturen, daar zit allemaal cryptografie in. Mm-hmm. Dat zit overal ingebakken.
Dus nou, maar stel, we hebben een staatsgeheim in een database staan, toch? En dat moeten we encrypten.
Ja.
Dan gooi je dan toch, dan bouw je dan toch een andere,
een betere kluis.
Ja, dan bouw je dus een betere kluis, een betere cryptografie overheen. Dat is toch niet lastig? Waarom is die implementatie lastig?
Nou, dat is het ontwikkelen van zo'n nieuw algoritme is ook ontzettend lastig.
Nee, maar die hebben we al. Want heb je gezegd, daar werk je aan. En dat duurt dan 4 jaar, prijs gewonnen, hartstikke leuk allemaal. Oké, maar dan stel, die hebben we dan.
Ja, ja.
Die 4 of 6 hadden jullie daar, en hartstikke mooi. Ja. Oké, maar je zegt de implementatie is moeilijk. We zeggen net, staatsgeheim, daar zit cryptografie op, er moet nieuwe cryptografie op.
Ja.
Quantum safe cryptografie.
Exact.
Waarom is dat moeilijk?
Nou ja, allereerst moet je heel erg nauwkeurig te werk gaan als je die implementatie gaat doen. Dus we hebben, wat we nu in de standaarden zien, is eigenlijk een theoretische specificatie van hoe het protocol werkt. Dus eigenlijk staat dat gewoon op pen en papier. Zo moet je het protocol uitvoeren. En dan moet je dat vervolgens gaan vertalen naar een stukje software. In code brengen. Je moet zorgen dat het efficiënt is. En in dat proces kunnen er nog wel eens fouten insluipen. Dat hebben we in het verleden gewoon gezien. En als je dat fout doet, dan kan je kwetsbaarheden introduceren. En dan kan het protocol theoretisch nog zo veilig zijn. Maar in de praktijk, ja, kwetsbaarheden bevatten. Nou, dat is een situatie die we ten alle kosten moeten voorkomen. En dat doen we door dit hele proces gewoon zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Ja. Dat wil zeggen dat er heel veel controlemechanismes in zitten. Dat we eigenlijk dit hele proces ook zo publiekelijk mogelijk uitvoeren. Dus zoveel mogelijk de implementaties open source maken. De code is niet geheim. Dus iedereen kan gewoon inzien hoe dat cryptografische protocol werkt. Dus iedereen kan ook proberen om dat cryptografische protocol te breken.
Ja, maar oké, ik hoor net namens de AIVD zeggen dat we bang zijn voor China. Open source, dan zet je de deur wagenwijd open, toch? Of maak je nu een denkfout?
Nou ja, wij willen eigenlijk ook dat zoveel mogelijk mensen in de hele wereld proberen die cryptografische protocollen te breken. Mm. En als dat niet lukt, dan geeft dat een bepaalde mate van vertrouwen in die protocollen.
Ja.
In de cybersecurity heb je eigenlijk een principe, Kerkhoffs principe, dat is vast wel eens een keer langsgekomen. En die zegt eigenlijk dat je je security niet moet baseren op obscurity. Dus je wil niet dat je veiligheid afhangt van het feit dat aanvallers niet weten hoe de code werkt.
Ja, precies. Bas, nog even terug naar de AIVD. Want wat is jullie rol hier verder in? Ik snap heel goed dat staatsgeheimen beveiligd worden. Dat gaat om jullie zelf. Maar hoe treden jullie hier verder mee naar buiten?
Nou, zoals hier. Wij vinden het echt van belang dat Nederland een digitaal weerbaar land is. Mm-hmm. We hebben ook in de Rijksbeleid staat nu echt dat we digitaal autonoom moeten willen zijn als land. We zijn voorbij naïviteit op dit gebied. Mm-hmm. Dus je wil als land echt in staat zijn om alles wat je te beschermen hebt tegen statelijke actoren, om dat goed te beschermen, maar ook tegen cybercriminelen.
Ja,
maar als AIVD moeten we voorop lopen vanwege de statelijke dreiging. Mm-hmm. Maar dit gaat iedereen raken.
Ja, maar betekent dat jullie langs de velden gaan, op de koffie bij grote bedrijven, misschien ook het MKB? Of is het meer vanuit de media de boodschap verspreiden?
Nee hoor, zeker in de samenwerking. Dus ook de publiek-private samenwerking met TNO en CWI. Mm-hmm. We treden naar buiten door te vertellen dat de dreiging er is. Want dat is iets die wij uniek kunnen brengen. Maar echt om mensen, wat wij handelingsperspectief noemen, te geven. Wat moet je gaan doen en hoe? Staat heel mooi in het handboek ook verwoord.
Ja.
Dus als AIVD zijn we waarschuwer wat de dreiging is. Maar we geven ook samen met de TNO's en de CWI's echt handelingsperspectief en wat je concreet moet gaan doen.
Ja.
En dat handboek is echt heel mooi leesbaar. Er staan voor iedereen stapsgewijs in wat je moet doorlopen.
Ja, ik zou zeggen, het is nog relatief een jippie, had ik het al.
Ja, maar dat is wel leuk, een handboek, maar dat belandt ook. Oh ja, moeten we doen, ja shit, moeten we doen. Maar dan,
of op de stapel.
Nee, je moet natuurlijk die komende jaren dat. Wat doen jullie om het te implementeren? Om mensen mee te nemen? Omdat je van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 4 gaat. En ook hoofdstuk 4 dan uiteindelijk monitoren en evalueren van je PQC-algoritme. Dus weet je, hoe doe je dat? In plaats van handboekje klaar.
Hey, het is niet handboekje klaar. We blijven met ze samenwerken, zullen presentaties geven, zullen ook steeds meer die duiding, zoals Thomas zei, van die NIST-algoritmes. Welke kun je doen, welke moet je implementeren, in welke systemen, daar kunnen we echt bij helpen.
Je hebt ook use cases nodig, volgens mij. Ja. Dus je AIVD is natuurlijk altijd geheim, jij kan niks vertellen, dan word je natuurlijk altijd vermoeiend. Maar je hebt natuurlijk voor mij ook gewoon bedrijven nodig die van, hey, we hebben dit geïmplementeerd op deze manier, wat wel openbaar kan, toch?
Naar mijn idee. En als je hem omdraait, het moet een keer gruwelijk fout gaan, want dan gaat iedereen het wel goed doen, toch?
Ja, laten we dat nou voor zijn.
Nee, dat wil ik ook graag. Ja, maar
we zijn nou net als Nederland hier heel mooi snel mee vergeleken met heel veel andere landen.
Ja.
Dus laten we het niet fout laten gaan in Nederland.
Ja, oké. Tot slot dan nog even. We hebben het nu heel erg over bedrijven en instellingen gehad. Maar wanneer moet de consument hier ook van doordrongen zijn? De gewone mensen? Gaat dit echt ons allemaal raken? Of hoeven die zich geen zorgen te maken, Thomas?
Ja, het gaat inderdaad iedereen raken, wat ik net al zei. Als je een WhatsApp-bericht verstuurt, dan maak je gebruik van encryptie.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment moet die encryptie ook veilig zijn tegen quantumcomputers. Nou, het liefst hebben we natuurlijk dat op een naadloze manier gaat, waardoor de consument daar eigenlijk niks van merkt.
Nee, maar dat is aan Meta, moederbedrijf van WhatsApp.
Nee, exact. Dus daar moeten we dan mee samenwerken. En of wij dat dan precies zijn, of ze dat zelf gaan uitrollen, dat laat ik even in het midden. Maar met dat soort partijen moet je samenwerken.
Ja.
Zodat die overgaan naar nieuwe cryptografie.
Ja, dus jullie hebben nog niet de gesprekken met de techreuzen of zij ook wel een beetje opschieten met hun PQC?
Daar hebben wij ook gesprekken mee.
Oh wel? Ja. Oké.
En?
Nou, er zijn een aantal partijen zijn echt wel bezig met dit onderwerp. En ook met het ontwikkelen van nieuwe cryptografische primitieven en deze ook uitrollen. Een voorbeeld is, wij hebben een Hapkido-project waarin we nieuwe public key infrastructuren aan het ontwikkelen zijn. En dat doen we bijvoorbeeld samen met Microsoft.
Kijk, nou, zo is er toch nog een beetje hoop voor de ontwikkeling van PQC. Dank Thomas Attema van TNO en het Centrum Wiskunde en Informatica en Bas Dunnebier, hoofd weerbaarheid bij de AIVD. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform, inclusief de BNR-app. Dan kun je ook luisteren naar de tech-update 2 keer per dag. De Cryptocast en de Technoloog, nieuw elke dinsdag. En All in the Game en Nexus, nieuw elke donderdag. En luister die, inclusief het interview met Henk Rogers, de man achter Tetris. Ik plug nog één keer.
Ja, heel goed.
Omdat het kan. Maar natuurlijk woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik ook nu weer namens onze hele tech-redactie. Tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.